Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Goedenavond, beste luisteraars, en hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. In de studio Silvia Terribili. En vanavond zullen we het hebben over het coronavirus. Nou ja, na 6 jaar na de uitbraak van de coronapandemie, dan zijn er nog steeds heel veel vragen. Een paar weken geleden heb ik Frank de Rooij geïnterviewd. Hij heeft een film gemaakt, De Stilte Schreeuwt. En die gaat over de onbeantwoorde vragen. Met name over de bijwerkingen van het coronavaccin. En over de ervaring van mensen die na vaccinatie zware bijverschijnselen hebben gekregen. Vanavond praten we met immunoloog Theo Schetters en ik heb een aantal vragen voor hem over het virus en over het vaccin en over waar komt dit virus vandaan. Dit was Eric Clapton en This Is Gonna Stop. En Eric Clapton die heeft zelf verteld dat hij ook ernstige bijverschijnselen heeft gekregen na vaccinatie. Met hele zware bijwerkingen. Dit was This Is Gonna Stop. We gaan zo meteen praten met Theo Schetters. Welkom in de uitzending. We hebben, als het goed is, Theo Schetters aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Kan je me horen? Ja, hallo?
Ja, ik ben hier.
Ja, goedenavond. Hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. En ik heb een aantal vragen voor jou. Jij bent, mag ik jij zeggen? Hè? Je bent met jij begonnen.
Ja, zeker. Ja.
Nou, bedankt. Jij bent immunoloog. Ja, om te beginnen, wat doet een immunoloog? Wat is je specialisatie?
Een immunoloog die bestudeert ziektes en hoe dat je een lichaam zich daar tegen verzet. Dus dat doet het door het lichaam door immuunreacties te maken. En meer toegepast, wat ik gedaan heb, is dan oké, hoe kun je dan deze immuunreacties opwekken door middel van vaccins. Dus, en op die manier dus bescherming krijgen in een dier of mens.
Ja, dus je bent een expert op het gebied van vaccins, kunnen we zeggen.
Inderdaad, ik heb 40 jaar in dit vakgebied gewerkt.
Ja. Nou, wij praten over het coronavaccin. Het is een... hoe kan je het beschrijven? Want het is een... het is een soort paard van Troje, als wij het zo kunnen noemen. Want normaal een mRNA-vaccin, mRNA die wordt door het lichaam afgebroken, wordt niet eens opgenomen. Maar deze zit ingekapseld in lipide nanoparticles, dat zijn vetbolletjes. En daardoor kan hij de cel binnendringen. Klopt dat?
Ja, inderdaad. Het is precies zoals je aangeeft. Dus zou je mRNA als zodanig inspuiten in een mens, dan zal dat heel snel afgebroken worden en dan is het weg. En omdat je dat niet wilt bij een mRNA-vaccinatie, is dat verpakt in een vetbolletje. En vetbolletjes, je moet weten, de buitenkant van een cel is ook vet. En dat is een lipide laag, zoals dat heet, een vetlaag. Dus door een vetbolletje te gebruiken, dat kan heel makkelijk met een celmembraan fuseren. Dat is hetzelfde als twee druppeltjes vet in de tomatensoep. Die kunnen ook heel makkelijk, als je tegen elkaar komen, versmelten tot één. Zo moet je het ongeveer zien. En op die manier is dat mRNA, wat in dat kleine vetbolletje zit, dus beschermd tegen de normale afbraak, wat normaal in een lichaam zou gebeuren. Want het wordt als het paard van Troje, zoals je zegt, afgeleverd in een cel. En daar leeft het wel.
Ja.
Daar blijft het wel aanwezig.
En de vraag is natuurlijk, hoe lang blijft hij in de cel?
Ja, daar is dus een truc uitgehaald door de mensen die deze vaccins maken. Dit RNA, dit mRNA, daar zitten bouwsteentjes in. En een van de bouwsteentjes is een beetje een kunstmatig bouwsteentje. Dat is niet iets wat je normaal in de natuur tegenkomt. En door dat bouwsteentje te gebruiken, is dat mRNA ook in de cel redelijk lang actief. Hoe lang, dat weten we niet echt. Maar we weten wel dat het zo lang actief is dat gedurende een vrij lange tijd dus het mRNA gebruikt wordt door jouw eiwitfabriekje in de cel om het spike-eiwit, waarvoor dat mRNA codeert, om dat te maken. En je krijgt dus gedurende een bepaalde tijd spike-eiwit gemaakt in zo'n cel.
Dus eigenlijk, wij hebben dit ingespoten bij miljoenen mensen. En, ja. Maar we weten niet hoe lang die actief blijft bij al die miljoenen mensen. Dus het kan lang, kort, goed.
Dat weten we niet. Nee, dat zijn drie dingen die we niet weten. Die maar, men niet dat wist toch... van tevoren en nu nog niet weten. De eerste is dat men niet weet in welke cellen deze vetbolletjes allemaal gaan.
Ja.
Zoals het er nu naar uitziet, kan het overal terechtkomen, inclusief in je hersenen. Dat is één. Ten tweede weten we niet hoeveel spike-eiwit er dan in zo'n cel gemaakt wordt. Dat is een ongecontroleerd iets. En dat is waarschijnlijk afhankelijk van het type cel waarin dat vetbolletje terechtkomt. De ene cel zal vrij veel eiwit maken en de andere cel doet dat bijna niet. En dan weten we ook nog niet hoe lang dat geproduceerd wordt. Wat we wel weten is dat ze bij mensen 700 dagen nadat gevaccineerd zijn geworden, men nog spike-eiwit vindt dat door het vaccin gemaakt is. Nou, en eiwitten kunnen zo lang niet overleven. Dus we zijn bang dat mRNA of zelfs zo lang overleeft, of dat het op een bepaalde manier in je DNA terechtgekomen is van die mensen. En dat dus daar weer vanuit afgelezen kan worden. Dus dat is wel zorgelijk.
Ik vind het, ik kan echt niet begrijpen. Hè? Dus je stopt iets in het lichaam en je weet niet wat voor leven wat verder gebeurt met dat stof. En dat deze vraag niet gesteld wordt, normaal. Want als je medicijn krijgt, dan vraag je, ja, hoe lang? Ja. Hoe lang blijft die? Hoe lang is die actief? En nu heb je dit in het lichaam. Oké, maar deze vraag blijft gewoon onbeantwoord.
Ja, nou, een aantal dingen, wij weten het wel. Kijk, dus wat men gezegd heeft natuurlijk, is dat ten eerste het blijft op de injectieplaats in je arm. Nou, we weten dat dat dus niet waar is, want het komt overal en ergens terecht. Dat is één. Tweede is dat ze zei van na een paar dagen is het weg en is afgebroken en dan heb je verder gewoon je beschermde immuunreactie. Nou, we weten dat ook niet waar is, want er is in ieder geval één iemand beschreven waar bijna 700 dagen nog steeds dat spike-eiwit aantoonbaar was in zijn lichaam.
Ja.
Dus we weten wel een aantal dingen die dus werkelijk helemaal fout gegaan zijn.
Ja, en nog iets. Kan je detecteren? Kan je zo'n mRNA-aanwezigheid detecteren? Of een spike-aanwezigheid geproduceerd door dit vaccin detecteren? Is dat mogelijk?
Dat is mogelijk, ja.
Maar is het duur om te doen? Of?
Dat zijn hele specialistische testen, ja.
Dus dat wordt niet gedaan? Neem ik aan.
Nou, daar wordt wel onderzoek aan gedaan door groepen die hier dus in geïnteresseerd zijn. En die gebruiken dit soort materiaal, maar je hebt er een laboratorium voor nodig. Je moet met hele specifieke testen kunnen werken en materialen. Dus dat kan gewoon, een gemiddeld lab doet dat niet. Dus je moet echt een specialistisch lab hebben. Maar het is mogelijk en dit wordt toegepast, met name bij seksies, dus als iemand overleden is en men denkt van zou dit het gevolg kunnen zijn van de vaccinatie, daar hebben we dus vrij veel gevallen van, dan worden daar van de weefsels worden microscopische koepels gemaakt, zoals dat heet, dus hele dunne laagjes weefsel. En dat kun je dan behandelen met hele specifieke reagentia die dan in staat zijn, die binden aan bijvoorbeeld het Pfizer-mRNA of Moderna-RNA of het virus-mRNA. En dat is afhankelijk van het reagent dat je gebruikt. Dus je kunt voor elke drie een aparte maken en dan kun je precies zien wat daar zit en waar het vandaan komt. Dus dat is te doen en dat is ook gebeurd.
Ja. En is het ook mogelijk om onderscheid te maken tussen een spike geproduceerd door het vaccin en een spike geproduceerd door het virus?
Ja, dat is ook mogelijk. En daarvoor moet je dan, we gebruiken daar proteomics voor. Dat is theïne, dat betekent eiwit. Dus je praat weer over spike eiwit. Dat is een bepaalde techniek waarbij je van een eiwit kan bepalen wat exact de aminozuurvolgorde is. Want een eiwit bestaat als een kralenketting uit een aaneenschakeling van aminozuren. En met proteomics kun je bepalen van hoe zien die kraaltjes eruit? Welke aminozuren zitten hier op welke volgorde? En de aminozuren, gecodeerd door het mRNA-vaccin, zijn iets anders. Die hebben een bepaalde plek een verandering die je bij het virus en spike-eiwit niet hebt. Dus dat is te doen. Maar ook dat is een hele specifieke techniek.
Ja, dus wij weten niet naar welke organen deze mRNA gaan. En in verschillende organen, daar kunnen ze verschillende bewerkingen tot zeer zware aandoeningen veroorzaken.
Ja, even voor de duidelijkheid. We weten natuurlijk wel iets, want als jij iets in jouw lichaam spuit en dat gaat circuleren, het blijkt dus na een half uur zit het materiaal in de bloedbaan. Dan heb je organen die daar zitten, bijvoorbeeld de lever, die hebben als functie om allerlei rare dingen uit je bloedbaan te halen. Dus je ziet vrij veel van dat materiaal terechtkomen in de lever. Maar bij studies hebben ze gezien dat het overal terecht kan komen, dus ook in je hersenen en ook in de eierstokken. En dat is een probleem. In die eierstokken zat zelfs een relatief hoge hoeveelheid, want het is een eierstok is vrij weinig weefsel vergeleken ten opzichte van een lever. En dan zie je daar toch een vrij grote op één hoping. Dus dat zijn niet al te beste plekken waar je zo'n mRNA wilt hebben. Want dat wil je niet geproduceerd hebben door cellen in jouw voortplantingsorgaan.
Ja, vooral omdat je niet weet hoe lang ze dan actief blijven.
Je
weet
het überhaupt niet.
Nee. We weten dat dit vaccin in ieder geval, als die beschermt tegen de ziekte, dan duurt die bescherming maximaal een aantal maanden. Dus dat zou betekenen dat je dan voor 6 maanden bijvoorbeeld een bescherming hebt tegen de ziekte, maar daarna hou je die mRNA's en die spike-eiwitproductie gewoon door laten gaan.
Ja, dat kan. En die bescherming ten opzichte per gevolge van deze vaccinatie, dat is toch best wel discutabel. Want die wordt uitgerekend aan de hand van een model. Want we hebben namelijk bijna niemand die niet gevaccineerd is. Dus de echte vergelijking tussen van komt dat nou, hoe vaak komt COVID-19 voor bij niet gevaccineerden ten opzichte van gevaccineerden, die vergelijking kan je bijna niet meer maken. En daardoor gebruiken ze een model om uit te rekenen van hoe zou het geweest zijn als niemand gevaccineerd was. Maar dan voel je wel aan dat dat heel erg gevoelig is voor de aanname die je doet. Dus dat even ter inleiding, dat ik denk van nou, die bescherming, dat wil ik ook nog wel even goed uitgezocht zien. Ik ben daar nog niet van overtuigd. En dan, wat je zegt, inderdaad, na een half jaar of iets dergelijks, meet men dat de immuunreactiviteit, dus je hebt antilichamen gemaakt daartegen en bepaalde witte bloedcellen die actief zijn, na een half jaar zie je er eigenlijk niks meer van terug. Dat is dan ook gepubliceerd door het RIVM. En dan zou dus de bescherming weg zijn. Nou, en dat hebben we allemaal meegemaakt in 2021. Want toen moest in één keer iedereen in één keer weer een boostervaccinatie krijgen, omdat het kennelijk was uitgewerkt. Dit zijn natuurlijk niet de vaccins die je zou moeten hebben. Hè. Je wilt gewoon een vaccin met dat gewoon een langdurige bescherming.
Ja, vooral omdat die bijwerkingen dan blijven. Die bescherming vervalt en de mogelijke bijwerkingen, ja, we weten niet hoe lang.
Dat is één. Je weet niet hoe lang, hè? Dus dan zeg je van, je hebt bijvoorbeeld een eerste vaccinatieschema van een eerste injectie en 5 weken daarna heb je de tweede injectie gehad. Dus je weet niet wat je daar van bijwerkingen voor krijgt en hoe lang. Maar als je gaat herhaal prikken, dan krijg je elke keer weer het materiaal binnen. Dat weer jouw lijf rond gaat circuleren. Dus je krijgt ook dat je de risico's die je per spuit hebt, die kun je gaan optellen.
Ja. Ja, dat mRNA wat ingespoten wordt, dat is genetisch gemodificeerd. Hè? Er, zijn bepaalde, er is genetisch aangesleuteld, toch?
Ja. Ja.
Dus dan ga je in feite, we hebben regeling. We mogen eigenlijk geen gemodificeerd voedsel innemen of verkopen in Europa. Nog niet, maar ze willen het wel introduceren. En we gaan het wel inenten. Dus wij eten geen genetisch gemodificeerde tomaten, maar we gaan het wel inenten. Is dat niet een beetje gek?
Nou, dat is niet een beetje gek. Dat is iets wat helemaal niet had gemogen. Kijk, wat hier gebeurd is, is men creëerde een soort crisissituatie waarbij er heel snel een oplossing moest komen. Zou je dit materiaal dus werkelijk goed uittesten volgens de regels van genetisch gemodificeerd materiaal, dan zou je hier nog wel een tijdje mee bezig zijn. Want dan moet je ook langdurige effecten bekijken van, is het niet zo dat als je dit erin ent, dat je dan 5 jaar later, daar praat ik over, hè, bijvoorbeeld een toename zou hebben van kankergevallen. Dat had dan eigenlijk de weg geweest om dat eerst allemaal te onderzoeken voordat je dat mag gebruiken. Ze hebben daar een omweg bedacht en gezegd van, als wij het nu kunnen karakteriseren als zijnde een vaccin, dan geldt er een heel ander setje van regels. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben gezegd, dit materiaal is eigenlijk een vaccin. En dan wordt het dus eigenlijk een woordspelletje, omdat ze dan op die manier hele andere voorwaarden en regels hadden waar ze aan moesten voldoen. En dat gaat veel sneller. Dus dat is gewoon niet eerlijk wat daar gebeurd is.
Het is heel verdacht, eigenlijk.
Ja, het is niet eerlijk. Ik vind dat dat gerust ook weg mag worden.
Ja. Op het begin hoorden wij dat die vaccins op hele koude temperaturen bewaard moesten worden. -80 of zo. Daarna is dit helemaal veranderd. En ze werden echt uitgedeeld op feestjes en op parties. Hoe kan dat? Waarom op het begin dan golden andere regels voor de bewaartemperatuur van deze vaccins?
Nou, dat is een begrijpelijk iets. Zoals je weet heb ik zelf ook vaccins ontwikkeld en gedaan en op de markt gebracht. Wat je doet in het begin, als je niet zeker bent over de stabiliteit van het materiaal, dus blijft het wel goed, gebruik je eigenlijk die omstandigheden waarbij het zo stabiel mogelijk blijft. En dat is, als je niks weet, is het zo koud mogelijk bewaren. Dus als jij eten wilt bewaren en je weet niks, kan je het beter maar invriezen. Dan heb je meer grote kans dat het goed blijft dan wanneer je dat gewoon onder een handdoekje op het aanrecht laat staan. Dus ze hebben dus in het begin heel stringent eisen daarop losgelaten, totdat men uit stabiliteitsstudies kon aantonen van oké, maar je kan het ook bij koelkasttemperatuur bewaren. En dan blijft het ook voldoende lange tijd goed. Dus dat is eigenlijk een redelijk normale gang van zaken.
Ja. Maar het vaccin wat getest werd oorspronkelijk in die trials, was het precies hetzelfde als wat uitgedeeld werd aan miljoenen mensen?
Ja, dit is dus een heel heikel punt wat je hier aanhaalt. Het korte antwoord is nee, het was niet hetzelfde. En wat was dan het verschil? Kijk, je kunt met zo'n mRNA-molecuul, dat bestaat ook uit bouwsteentjes. En je kunt in een reageerbuis die bouwsteentjes één voor één toevoegen met een bepaald enzym erbij. En dat enzym knoopt dan die bouwsteentjes aan elkaar. En dan is het dus helemaal synthetisch gemaakt. Zo hebben ze de eerste batches van dat mRNA gemaakt. Dus in een reageerbuisje, zal ik maar zeggen. En synthetisch. Daar hebben ze experimenten mee gedaan van, is dat dan veilig? Wat doet het eigenlijk? Enzovoorts. Maar je snapt wel misschien, als je zoveel mensen, miljoenen mensen wil gaan doen, dat je dan misschien in de reageerbuisjes wel veel te weinig kan maken. Dat bleek dus ook het geval. En om dat nou op te lossen, hebben ze gedacht, we kunnen een bepaalde, ja, dan moet ik iets uitleggen, plasmide gebruiken. Een plasmide is eigenlijk een soort cirkeltje waarin zo'n die code die je eigenlijk wilt kopiëren, waarin die inzit. En zo'n plasmide is infectieus voor bacteriën. En wat er dan gebeurt, is bacteriën groeien. Dus die kweken ze en die plasmides die groeien mee. En dan krijg je heel veel materiaal met die code erin die jij eigenlijk wil hebben om in je mRNA-vaccin te stoppen. Dus ze hebben daar een vermenigvuldigingsstap in het, productieproces gestopt, zodat ze heel veel van dat materiaal kunnen krijgen en daar gebruikten ze bacteriën voor. En dat materiaal wordt dan opgezuiverd enzovoort, wordt mRNA van gemaakt. Dat is in miljoenen mensen gegaan. En dat is dus een heel ander productieproces dan wanneer je in een reageerbuisje heel voorzichtig een kralenkettingje zit te maken. Is dat duidelijk uitgelegd?
Ja, dus die effecten van die commerciële versie, zeg maar, die zijn eigenlijk niet getest.
Exact, die zijn niet getest. Dus toen mensen gingen zeggen van eigenlijk, ja, toen de mensen gingen zeggen van eigenlijk zijn we een heel groot experiment aan het doen, dat was zeker het geval. En daar komt nog bij dat dus na verloop van tijd bleek dat dat materiaal wat gebruikt is in de commerciële batches, dat er heel veel verontreiniging in zat van die bacteriën die gebruikt zijn om dit materiaal te maken. En met name ook veel van dat DNA, en dat een plasmide wat daarvoor gebruikt was, is DNA, dat zat er ook nog in. En dat op zich geeft ook ontstekingsreacties enzovoorts en heeft risico. Ja, ik kan er verder op ingaan, maar ik wacht maar even op jouw vraag.
Maar het is duidelijk. Ja, het wordt alleen maar erger. Hoe meer je weet, hoe erger het wordt. En ja. Nou, we praten nu over iets anders, de test. We weten dat die pandemie, dat waren vooral al die cijfers en hoeveel positieve en dat soort dingen allemaal. En dat was een test, de PCR-test.
Ja.
Die is uitgevonden door Carrie Mullis. Die heeft ooit gezegd, let op, dit is niets wat je kan gebruiken om iets te diagnosticeren. Maar dat is eigenlijk wel gebeurd. Dus op basis van die PCR-test, dan werden al die statistieken, die alarmerende cijfers en uiteindelijk al die restrictieve maatregelen genomen.
Ja.
Maar die test, was die wel betrouwbaar? Want Peter Borger heeft een papier geschreven samen met andere wetenschappers. En hij gaf aan dat er heel veel problemen zaten met de betrouwbaarheid van deze test. Wat vind je zelf van die PCR-test?
Ja, nou eerst wil ik ingaan op wat je zei over degene die de PCR-test ooit ontwikkelde. En die zei helemaal terecht, dat mag je niet gebruiken als diagnostische test. Want normaal gesproken wat je zou doen, is dat je als arts, zoals het nu eigenlijk nog gaat als je naar een huisarts gaat, dan kom je met bepaalde klinische symptomen. En dan kan die arts zeggen van nou, we laten een aantal testjes doen en dan gaan we kijken of dat we kunnen onderbouwen of uitzoeken wat jij hebt. Dus je begint dan met iemand die symptomen heeft. Ja. En als iets anders dan zo'n test inzetten bij mensen die gewoon helemaal geen symptomen hebben. En dan op basis van de uitslag van zo'n test een soort suggestie wekken van, ja, u bent wel ziek, maar dat weet u zelf niet. Weet je wel? Dat gaat natuurlijk nergens over. Daarom maak ik ook heel veel bezwaar tegen screenen, want dit is dus screenen. En dan ben je heel gevoelig voor de verkeerde conclusies bij vals positieve. En dan ben ik dus bij het tweede deel van je vraag. Wat Peter Borger in het begin al opmerkte is van, want Peter heeft zelf PCR-testen ontwikkeld. Die zei, dit is niet de manier waarop je een PCR-test ontwikkelt. En die heeft hem aangegeven op hoeveel punten er eigenlijk fouten in die PCR-test, in die ontwikkeling, geslopen kunnen zijn. En later heeft hij samen ook nog met Rogier Lauwe, die naam zijn misschien ook al kennen, dus moleculair bioloog van Erasmus, die daar dus ontslagen is toen hij deze gegevens publiceerde, hebben ze aangetoond van ja, maar het is ook fout en je zou het eigenlijk anders moeten doen. Dus in principe was die publicatie dan nog een soort van dit zou een betere test zijn, maar überhaupt de kritiek op die test, dat mocht niet. En wat is dus het gevolg hiervan? Het gevolg is, daar had je net over, dat je elke keer op de radio hoorde van zoveel mensen positief getest enzovoort. Als de test niet deugt, dan heb je te maken met heel veel vals positieve, maar ook vals negatieve uitslagen. En eigenlijk gebruik je een test die je niet mag gebruiken. Begrijp je? Ik ben al tegen het screenen, want dat hebben ze gedaan. Ik vind de test mag je alleen maar gebruiken ter bevestiging. En dan even nog even hier, dan moet je opletten. Als iemand komt met griepachtige klachten en jij doet maar één testje, alleen maar een COVID-test, dan suggereer je alsof die griepachtige klachten niet van iets anders zouden kunnen komen. Ja. Als je het goed doet, dan moet je zeggen nee, we doen 5 testen. We kijken naar rhinovirus, we kijken naar de bestaande coronavirussen, we kijken naar influenza enzovoorts. Dus door alleen maar één test te gebruiken, zoek je ook maar naar één soort oorzaak. En dat is niet zoals het moet.
Ja, en dan nog over de techniek. Het is mij niet duidelijk waarom jij per se zo'n lange staaf in de neus, diep in de neus moest doen. Terwijl je via de speeksel ook zo'n test kon doen. En in principe, als je een virus hebt, dan moet het ook via de speeksel detecteerbaar zijn. Of niet?
Ik vind dit een hele goede vraag van je. Want je hebt 100% gelijk. Die lange stok achter in je neus ongeveer in je hersenen duwen, dat heeft helemaal geen toegevoegde waarde. Als iemand dus geïnfecteerd is, dan had je dat ook in speeksel kunnen meten. Dus zoals je wel weet, tenminste dat denken wij met z'n allen, er is ook veel theater gespeeld om ernst van een situatie te benadrukken of te creëren. Dus dat is met zo'n lange stok in je neus. Maar ook het dragen van mondkapjes. Allemaal visuele dingen waardoor mensen het idee moesten krijgen van we zijn met iets heel ergs bezig. En toegevoegde waarde had die lange staaf helemaal niet. Had je net zo op de speeksel kunnen doen.
Terwijl het pijnlijk was en het was ook het hoefde niet. Want je kon het makkelijk met de speeksel doen. Dus ja, ik denk dat complotdenkers hier ook veel stof krijgen om complotten te bedenken. Want het is eigenlijk onbegrijpelijk waarom ze voor zo'n... Maar daar zit ook iets anders. Want ja, ik heb begrepen dat je zo'n test kon amplificeren. Hè? Terwijl als je zo'n speeksel doet, dan doe je dat meteen. Je doet de speeksel en na een kwartiertje, dan heb je meteen een uitslag.
En niet per se dat. Nee, het gaat erom, je moet een monstertje hebben dat in zo'n buisje gaat en dat wordt dan opgewerkt en dan wordt een PCR gedaan.
Okay.
Het gaat erom dat monster werd nou genomen helemaal van achteruit het neusslijm.
Ja.
Maar dat materiaal had je ook gewoon kunnen nemen door de binnenkant van de wang te strijken met datzelfde staafje. En dan had je dat ook kunnen doen.
Ja.
Het gaat er maar om die staaf die ze gebruikten. Dat was een soort brute schending van lichamelijke integriteit, waardoor je dus mensen zich een soort onderworpen voelden. En dit soort psychologie is daar gebruikt en dat vind ik verwerpelijk.
En als je als je wou gaan reizen bijvoorbeeld, dan moest je dat doen. Of je moest een vaccin nemen, dan had je een Green Pass en... Verschrikkelijk allemaal. Nog iets over de amplificatie. Want ik heb ook begrepen dat die PCR werd geamplificeerd met een aantal cycli. En die cycli normaal, dat zouden minimum 26 moeten zijn of 20 zijn. Maar dat werd tot 40 cycli werd geamplificeerd. Om iets te vinden, koste wat kost.
Ja, inderdaad. Kijk, daar zijn experimenten gedaan om te kijken van hoe vaak... Als je levend virus hebt, hebben ze aangetoond, en je verdunt dat uit totdat je nog maar één virusdeeltje hebt, hadden ze uitgerekend, heb je 27 cycli nodig om dat nog te vinden. Ja. Als je meer cycli nodig hebt, dan kom je in het gebied dat er eigenlijk geen levend virus meer detecteerbaar was. Dus die 27 cycli, dat is eigenlijk de grens die je zou moeten aanhouden. En door te gaan naar 35 of 42, dat is vragen om problemen, want dan kun je op een gegeven moment alles positief vinden. En dat is waar de uitvinder van dit, de PCR, voor gewaarschuwd heeft. Van dan wordt alles positief en dat is fout. He, dus je hebt een heel grote kans dat alles positief wordt, ga ik me zo zeggen. Nou, dus je moet niet verder gaan dan 27.
Zoveel dingen die niet kloppen in de narratief. Ja. In de mainstream narratief. Nou, we gaan nu even over naar de oorsprong van het virus. Waar komt het virus vandaan? Is het natuurlijk, dat is de zoonoze theorie, of mogelijk bewerkt in een laboratorium?
Ja, nou laat ik zo zeggen. Na 6 jaar... Na de introductie van dit virus, zelfs misschien was het 7 jaar, want we weten al dat in 2019 er al mensen geïnfecteerd zijn geraakt, heeft men nog steeds niet een dier gevonden waar dit SARS-CoV-2 in zat, waar het dan vanuit naar de mens overgesprongen zou moeten zijn. Na al die jaren niet. Er is voldoende aanwijzing om te zeggen, als je kijkt naar het SARS-CoV-2-virus, dat er hier bewijs is dat er gesleuteld is aan een bestaand coronavirus en waar veranderingen zijn aangebracht. En dat zijn aanwijzingen dat het dus uit het lab zou komen. Nou, CIA, FBI, daar in Amerika, die gaan er al vanuit. Daarvan zou je natuurlijk nog kunnen zeggen, dat is politiek gemotiveerd. He, om te zeggen van het komt uit China. Want dan moet ik daar weer iets aan toevoegen. Ze willen liever dat het uit China komt, uit een lab daar, dan dat het uit een lab uit Amerika zou komen. Uiteindelijk denk ik, want dat is jouw vraag, ik denk dat het meest voor de hand liggend is dat dit inderdaad een virus is geweest dat in een laboratorium in elkaar is geknutseld en dat daaruit ontsnapt is. En hoe gaat dat ontsnappen dan? Het is niet dat je daar een deur open laat staan en dan loopt een beest weg. Het meest waarschijnlijke is dat een van de medewerkers besmet is geraakt. En dan duurt het een tijdje, want die gaat naar huis, die wordt op een gegeven moment ziek. En die hebben natuurlijk helemaal geen idee dat dat een nieuwe ziekte zou kunnen zijn. Dus die heeft een rare hoest. En uiteindelijk infecteert hij wat mensen in zijn omgeving enzovoort. En dan gaat het vuurtje lopen. En dat is denk ik wat daar gebeurd is. Een uitbraak omdat men suggereert dat het een zoonose zou zijn. Die dan op een markt in Wuhan in één keer tot een uitbraak geleid zou hebben, is heel onwaarschijnlijk. Want de dieren die daar verhandeld worden, die komen bij iemand vandaan. En die iemand die die dieren verhandelt, had zelf waarschijnlijk geïnfecteerd geweest. En dan had het dus ergens anders uitgebroken moeten zijn. Dan heb je dus, Wuhan lijkt meer een superspreader event, zoals wij dat noemen. Net zoals dat je bij een carnavalsfeest op een gegeven moment een groep mensen krijgt die bijvoorbeeld in één keer allemaal verkouden zijn of de griep hebben omdat ze met z'n allen dicht op elkaar hebben gezeten. Dat kan. Maar dat is dus niet de echte uitbraak. De echte uitbraak zat ergens anders. En het feit dat men dus in 2019 eerder al positieve patiënten had, daar is een publicatie over de eerste gevallen in China. Die eerste 7 gevallen die zij gevonden hebben, daar waren er 5 van die ze niet konden linken aan de markt in Wuhan en 2 wel. Dus dan snap je al van dat hele Wuhan-verhaal met de markt, dat wordt niet ondersteund door de gegevens die er gewoon zijn.
Ja. Er zijn ook dit soort laboratoria, die zijn er ook in Oekraïne.
Ja, dat is een van de problemen natuurlijk. Wij hebben virologische
laboratoria. Heb je de daadzaak eigenlijk van de EcoHealth Alliance? Die heeft die experimenten van Wuhan gefinancierd met Amerikaans geld. oorspronkelijk uit Oekraïne.
Ja, oh, kijk, of het uit Oekraïne komt, dat weet ik niet. Ik weet wel dat het idee om zo'n virus te maken, dat het al veel eerder in een projectvoorstel neergeschreven. En dat is natuurlijk één van de argumenten om te zeggen van dat projectvoorstel, dat hebben ze op een gegeven moment gefinancierd gekregen en ze hebben dat virus inderdaad gemaakt. En we weten ook dat daar waarschijnlijk Amerikaanse instituten bij betrokken zijn geweest, die waarvan men uiteindelijk denkt, het is oorspronkelijk in een Amerikaans instituut gemaakt en naar China gebracht, waar er verder mee geëxperimenteerd is. En daar is toen iemand geïnfecteerd geraakt. Dat lijkt het meest logische wat er gebeurd is.
Ja. Als je praat met Nederlandse collega's, dan mainstream collega's, zij geloven allemaal in de zoonose theorie nog steeds.
Ja, dat kan. Kijk, de mainstream in Nederland is natuurlijk ook een echokamer. En er zijn bepaalde wetenschapsjournalisten die daar een hele duidelijke stem op drukken. En dat praat elkaar daarna in die echokamer. Maar die mensen hebben dan dus ook geen verklaring voor het feit dat de CIA en FBI zelf zeggen van het is meest voor de hand liggend dat het uit een laboratorium komt. Dus dat vind ik dan toch wel een redelijk eigenwijze houding van de mainstream journalisten.
Ja. En het is ook zo dat in Nederland worden gain-of-function experimenten ook uitgevoerd.
Ja, en ik ben daar een groot tegenstander van.
Ja, maar dat gebeurt. En ik heb ook iets gelezen over die vogelgriepvirus. Daar wordt er ook aan gesleuteld, van dit soort virussen.
Ja.
En dat mag. Hè?
Ja, vind ik, daar mogen de regels zelfs wat strakker gehanteerd worden, want het is heel gevaarlijk wat daar gebeurt. En het argument wat men gebruikt is van ja, misschien doet iemand anders het dan. En dan kunnen wij het beter maar nu zelf maken en kijken hoe dat we dat dan kunnen bestrijden. Maar dat is een gelegenheidsargument. Ik geloof helemaal niet dat het met die opzet gedaan wordt. Een van de punten daaraan is iets heel naïefs. Dat wetenschappers zijn gewoon nieuwsgierig. In de zin van kijken of het lukt. Dus ik heb hier een virus en dan kan ik iets aan knutselen en kijken wat het nou in menselijke cellen zou gaan. Dat kan in het begin een heel simpele wetenschappelijke nieuwsgierigheid aan ter grondslag liggen. Maar dat wil niet zeggen dat je dat maar toe moet laten, want dan is het natuurlijk het hek van de dam. En daar hebben wij in principe de COGEM voor. Dat is een organisatie in Nederland die hoort experimenten die men wil gaan doen te checken van kunnen we dat wel toelaten? Hoe zit dat hier met veiligheid? En dan denk je dus aan ook milieuveiligheid, van als dit in het milieu komt, wat kan dat voor consequenties hebben? En ik vind dat die regels veel strakker moeten zijn. Gain of function in de zin van dingen infectieus maken of infectieuzer maken voor mensen of dieren of planten. Ik vind dat je dat moet verbieden.
Ja. Ja. Ja, en nog iets over. Ja, we hebben de hele mooie film van Frank de Rooij gezien. De stilte schreeuwt. Je zat ook in de film. En we hebben te maken met een grote oversterfte. Kan je daar iets over zeggen?
Ja, dat is natuurlijk een heel zorgwekkend verhaal. Hè? Dus we hebben een bepaalde sterfte gehad tot en met 2020. En toen kwam dan in Nederland COVID-19 binnen. Toen hebben we een toename van sterfte gezien in maart, april. Daar kunnen we ook nog over uitweiden of dat nou allemaal corona was. Was niet een deel gewoon griepvirus en was niet een deel het gevolg van de behandeling in de ziekenhuizen. Los daarvan, we hebben daar die sterfte gehad. En er is wel degelijk een virus natuurlijk binnengekomen, want in het najaar van 2020 kwam er een tweede golf, hè, dus de gewone winter griepgolf, zal ik maar zeggen. En daar zaten ook veel coronagevallen tussen. Dus daar ging de sterfte die je gewend was, die ging omhoog. Nou, is dat met griep altijd. He, dus een van de laatste griepgolven die we gehad hadden in 2018, daar waren 9200 mensen extra overleden. Dus je kan best wel een significante toename hebben. Maar het probleem hier is, in 2021, in januari, ging men dan vaccineren. En ze zeggen, nou, als die vaccins dan werken, dan moet daarna die sterfte dus juist naar beneden gaan. En dat is helemaal niet gebeurd. Die sterfte die is gewoon omhoog gegaan en tot de dag van vandaag is ze hoog gebleven. Dus,
en dat is vroeger oversterfte door alle oorzaken? Door alle...
Ja. Ja, en dat is heel belangrijk. Ik kijk daar het liefste naar. Want zodra je gaat kijken naar sterfte ten gevolge van een bepaald iets, dan ben je afhankelijk van die diagnose. En hoe goed wordt die diagnose gesteld? En dat weet je dus helemaal niet. En dan komt iets bij. Zoals ik al zei, hè, normaal gesproken zou je verwachten, er is een nieuwe ziekteverwekker binnengekomen, maar we hebben nu een vaccin, dus nou gaat die sterfte weer terug naar wat we gewend waren. En dat is helemaal niet gebeurd.
Nee.
Nou, die diagnoses, waar die mensen nou allemaal aan sterven, dat is, daar worden wel diagnoses aan gegeven, maar je weet nog steeds niet of dat niet komt door die vaccinaties, want die vaccins die doen iets aparts. Wat we in het begin hebben uitgelegd, met die bolletjes, met die mRNA's overal gaan. Dus die mensen die overlijden, die gaan aan van allerlei afwijkingen, gaan die dood. Dus hun lichaam functioneert niet meer normaal. En als arts, die hebben geen idee van hoe dat ze dit nou precies moeten duiden. Dus sommigen zullen zeggen, ja, het was een hersenbloeding. Sommigen zullen zeggen, het was een hartaanval. Maar dat kan van alles zijn en met name ook natuurlijk schade ten gevolge van de vaccinatie.
Ja.
Ik zeg niet, even hier voor de duidelijkheid, dat alle oversterfte het gevolg is van vaccinatie. Nee, want ze hebben de bevolking op veel meer manieren een soort mishandeld door mensen zoveel stress aan te praten, waardoor mensen op een gegeven moment ook problemen krijgen.
Hè? Door angst, hè? Angst is...
Exact. Ja, grote angst.
Deprimeert je immuunsysteem, dat is, ja.
Nou, helemaal juist. Dus ik zit hier tegen iemand te praten die er al redelijk veel verstand van heeft.
Ja. Zien we ook een toename van verschillende vormen van kankers?
Dat zien we ook. En een van de je hebt dus de film gezien. Oh nee, ja, maar ja, bij de vertoning van de film was ook dingetje, hè? Angus Dalglish, dat is een bekende oncoloog uit Engeland. Je ziet hem vaker in interviews bij John Campbell.
Die ken ik, die volg ik ook.
Ja, oké. En Angus Dalglish is een oncoloog en die zegt van, ik heb hier tientallen patiënten al jaren keurig, waarbij ik een melanoom, dus een huidkanker, gewoon keurig onder controle hou. Hij zegt, en wat ik zie is die mensen die de booster hebben genomen. De booster schijnt de grootste boosdoener te zijn in zijn verhaal.
Ja.
Daar kan ik die kanker niet meer controleren, die breekt door. En die mensen die overlijden. En hij is niet de enige die dat zegt. Er zijn meerdere die dit gezegd hebben in meerdere landen, ook in Japan bijvoorbeeld, duidelijk voorbeeld. En zij zijn in ieder geval nog in gesprek met de overheid hierover. En Aziaten hebben kennelijk nog iets meer eergevoel, zodat zij daar nog wel een luisterend oor bieden. Van wat hebben die artsen nou eigenlijk te zeggen? En dan kan ik daar nog even toevoegen dat die Japanners al bijna 10.000 mensen een schadevergoeding hebben gegeven vanwege de schade die ze opgelopen hebben ten gevolge van vaccinatie. En in sommige gevallen is dit bijvoorbeeld het betalen van een uitvaart van een van hun geliefden die overleden is. Dus daar kijkt men heel anders naar vaccinatieschade dan hier in Nederland, want hier ontkent men dit gewoon.
Ja. Nou, we moeten helaas stoppen. De uitzending is bijna afgelopen. Maar ik wil je heel van harte bedanken voor dit gesprek. Het was heel interessant, helaas verontrustend. Maar goed, we kunnen beter blijven onderzoeken. En ja, ik hoop je nog weer te spreken hierover, want ik heb nog andere vragen.
Dat kan ik me voortellen, Bill, ja. Graag gedaan.
Hartelijk dank. En ja, tot ziens en bedankt voor vanavond. Dag. 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 Ja, en we waren in gesprek met Theo. Met Theo Schetters, hij is immunoloog. En we hadden het over het COVID-vaccin en over het virus, coronavirus. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Onda Italiana, Liberale Radio. En ja, we gaan zo meteen de studio verlaten. En dit was Liberale Radio met Silvia Terribili vanavond in de studio.
Is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul? You'll have to come and break down this door. I knew that something was going on wrong when you started laying down the law. I can't move my hands. I break out in sweat. I wanna cry. Can't take it anymore. This has gotta stop. Enough is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul? You'll have to come and break down this door. I've been around a long, long time. Seen it all, and I'm used to being free. I know who I am. Try to do what's right. So lock me up. Throw away the key. But this has gotta stop. Enough is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna play?
Naar Radio Onda Italiana, Liberale Radio. Vanavond in studio met Silvia Terribili. En het thema van vanavond was het COVID-virus en het COVID-vaccin. We hebben het erover gesproken met Theo Schetters, immunoloog. Hartelijk dank voor jullie aandacht en ik zou zeggen graag tot de volgende keer.
Avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana